Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo, geachte luisteraar. Welkom wederom vanuit het Allard Pierson in samenwerking met Amsterdam FM. En dit is de 14e uitzending van Moet je nou eens horen. We gaan het hebben over het Nederlands lied. In de periode van 1900 tot ongeveer 1983. Maar eerst gaan we terug naar de actualiteit. Jules de Korte, het liedje van de minderheid.
In de rij van mogendheden staat ons land met recht en reden gunstig geclasseerd. Want het heeft zijn minderheden nooit gemaltreteerd. Hele scharen vreemdelingen vonden hier in brede kringen een gastvrij onthaal. Bijna was er sprake van een vrijheidsideaal. Schoon bij elke wind die waaide, alles om de duiten draaide, is dat zo gebleven. Nederlanders, waterlanders, toen of nu, het is niet anders. Nederlanders, waterlanders, weten vrij te leven. Hoewel wij een geringe natie zijn, in meer dan menig opzicht klein, klinkt overal, ook nog in onze tijd, het liedje van de minderheid. Andere tijden, andere zeden, wat het aantal minderheden danig heeft vergroot. En we zitten nu wel met een overvolle boot. Homofielen, pedofielen, discofielen, francofielen, gaat zelf maar na. En dan nog de file tussen Gorkum en Breda. Wie niet achteruit wil boeren, moet er tegen actie voeren in zijn situatie. Laat ons vrolijk verder kijven, maar intussen waakzaam blijven. En op ieder spandoek schrijven, geen discriminatie. Hoewel wij een geringe natie zijn, in meer dan menig opzicht klein. De vrijheid eist voortdurend plaats en tijd voor het liedje van de minderheid.
Ach, dit mooie pareltje spreekt voor zich, denk ik, in deze rare, wonderlijke tijden. Vandaag, in Moet je nou eens horen, vanuit het Allard Pierson. Het is hier gezellig, het is hier warm, de koffie wordt gezet en we eten lekkere dingen. Aangeschoven is Milko Fijnebuik.
Hallo.
En we gaan praten met Milko over een enorm project wat hier plaats heeft gevonden en nog steeds plaatsvindt. Het project Vergeet Me Lied. Daar. Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Komen we straks op terug.
Zeker.
En we hebben een enorm mooie documentaire daar ook over van Milko. Mm-hmm. En we gaan aandacht besteden aan Carina Holla. Carina Holla, een zeer eigenzinnige theatermaakster. En zij is onlangs in première gegaan. En daar hebben we een heel lang tijd aan besteed. We hebben een paar keer met haar opgetrokken. En daar gaan we naar luisteren straks. Welkom, Milko.
Dank u wel.
Fijn dat je er bent.
Zeker.
Ja, en jij was gisteren aanwezig hier bij een symposium, Vergeet Me Lied. Daar gaan we straks wat uitgebreider over praten.
Ja.
Maar jij sprak een van de organisatoren.
Ja, mijn collega Lisa Lucassen. Zij is projectleider geweest van dat project, wat ongeveer al een jaar loopt. En ik heb haar eigenlijk een paar dagen voor het symposium gesproken over de laatste voorbereidingen. En zij leidt eigenlijk het project een beetje in de reportage.
We gaan luisteren.
Op het moment dat we deze reportage opnemen zitten we op 27 november. En dat betekent dat over 3 dagen in het Universiteitstheater hier om de hoek bij de Allard Pierson een groot afsluitend symposium plaatsvindt van het project over het Nederlandstalig lied. En in aanloop naar zo'n afsluitend symposium is het altijd heel druk. Maar gelukkig heeft projectleider Lisa Lucassen heel even tijd gevonden om aan te schuiven. Welkom Lisa.
Dank je, Wilco.
Gaat het goed? Is alles onder controle nog?
Alles gaat goed, alles is onder controle. En het goede nieuws ook dat het helemaal uitverkocht is.
Nou, wat goed. Wat fijn.
Ja.
Kan je iets vertellen over dit project en hoe het ontstaan is?
De aanleiding van het project is een rapport wat in 2019 is verschenen door de Taalunie Muziekweb en Semper. Die hebben toen een onderzoek uitgevoerd om Nederlandstalig muzikaal erfgoed te lokaliseren in Nederland en Vlaanderen. En zij hebben dat gedaan bij museale instellingen, archiefinstellingen en bij particuliere verzamelaars. En ze wilden namelijk in kaart brengen waar die verzamelingen zich bevinden en wat de toestand daarvan was. En daar is toen een rapport van verschenen. En eigenlijk wilden wij daarmee verder gaan, omdat wij gewoon dit een belangrijk onderwerp vinden. Dus Alec Pearson is aangesloten bij toen de Taalunie en podiumkunst.net. Zijn we hiermee verder gegaan. En eigenlijk waren wij meer benieuwd van, goh, hoe zit het nou met die particuliere verzamelingen? Wat is dat? Waar heb je het dan over? Omdat kijk, als een collectie bij een museale instelling ligt of een archiefinstelling, dan weet je, nou oké, dat ligt wel veilig in die zin, in een depot, of het nou beschreven is of niet. Maar ja, we hebben eigenlijk geen idee wat er bij verzamelaars ligt en wat is het precies. Dus voor dit project wilden we gewoon interviews gaan doen, fysiek langs gaan, omdat je dan het contact kan leggen en om gewoon in gesprek te gaan. Ja, en dat was gewoon echt super interessant, maar ook gewoon heel verwonderend. Omdat je dus inderdaad gewoon echt zag huizen vol van kelder tot zolder met platen in de keuken, in de badkamer. Dat was gewoon fantastisch om te zien en ook die mensen te spreken die met heel veel passie en liefde verzamelen.
Ja, over wat voor collecties gaat het dan, zeg maar?
Nou, we hebben binnen dit project over het Nederlandstalig lied. En dat is dan vanaf 1900 tot 1983 hebben we het afgebakend. En het is dus alleen Nederlandstalig. En ja, dat zijn dus, er zijn verzamelaars die verzamelen. Eén verzamelaar, Rinus Blijleven, verzamelt bijvoorbeeld al het Nederlandstalig lied op 78 toerenplaten. Dus dat is vanaf 1900 tot, uit mijn hoofd, 1953. En, maar er is ook een verzamelaar die verzamelt bijvoorbeeld alles van de Nederlandse Antillen. Maar je hebt ook een verzamelaar die verzamelt allerlei platen dat te maken heeft met Rotterdam. Mm-hmm. Of met reclameplaten die werden opgenomen vroeger, of sportplaten. Dus het is heel erg uiteenlopend.
Ja, je had het net al over inderdaad dat huizen vol staan. En er komt dus een rapport inderdaad ook op basis van het onderzoek. Staan daar dingen in over de toekomst, hoe dat verder moet met die verzameling?
Ja, we hebben dus binnen dit project wilden gewoon in eerste instantie een inventarisatie doen. Dus we zijn langs gegaan, die interviews gehouden, die verzamelaars gesproken. En daaruit zijn een viertal aanbevelingen en conclusies gekomen. Kijk, wij als Alec Pearson zeggen niet, ja, kom maar door met die verzamelingen. Want een verzameling van 15.000 platen, ja, wij kunnen dat ook niet kwijt in het museum. Nee. Natuurlijk in het depot van de theatercollectie. En los daarvan, binnen de theatercollectie hebben we ook al best wel wat 78 toegeplaatst van het Nederlandstalig lied. Het is in die zin niet altijd uniek, maar ik denk dat het vooral gaat om de compleetheid. Dat je dus bijna alle platen hebt van één artiest die ooit zijn uitgebracht. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. In plaats van dat je op verschillende plekken moet gaan zoeken wat een bepaalde artiest bijvoorbeeld in de jaren 10 of 20 van de vorige eeuw heeft uitgebracht. Dus dat was vooral de intentie. En daarnaast wilden we dus naast een rapport ook laten zien. Ja. Want je moet het eigenlijk gewoon zien. En daarom is toen is hier een documentaire uit voortgekomen. We hebben een documentaire gemaakt met drie verzamelaars. En daarnaast hebben we ook een aantal bekende Nederlanders gevraagd, waaronder Claudia de Breij, Joep van het Hek en Lucky Fons de Derde, die hier in meedoen, om vooral het belang ook van het Nederlandstalig lied. Het belang dat het eigenlijk bewaard moet worden, want nou ja, als je het gewoon niet bewaart, op een gegeven moment verdwijnt het gewoon uit het collectief geheugen en dan is het ook gewoon weg. En de liedtraditie eigenlijk vertelt ook iets over Nederland, over ons erfgoed. Dus die documentaire verbeeldt eigenlijk ook het verhaal en het belang wat wij hier aan hechten. En we zijn wel bezig om gewoon hier een vervolg weer aan te geven. Maar we hebben nog niet de eindoplossing dat wij zeggen, er komt een museum of een plek of dit instituut gaat het doen. We willen echt gaan kijken van wat voor een oplossing en hoe kunnen we hiermee verder gaan.
Ja, dus het is echt iets voor de lange termijn ook. Zeker. Nog om daarover verder te gaan.
Ja.
Inderdaad, naast het symposium en die documentaire en het rapport is er ook nog een tentoonstelling volgens mij.
Zeker, we hebben in de studio gaat een mini-expositie komen over vier verzamelaars die we aan het woord laten eigenlijk over hun collectie. En zij lichten dan ook vier liedjes uit hun collectie. Dus ook liedjes die waarschijnlijk niemand meer kent of zijn vergeten of helemaal nieuw zijn. Dus ja, die is vanaf 30 november te zien in de studio van Alec Pearson.
Milko, in gesprek met Lisa Lucassen over het bijzondere project Vergeet me lied. Sowieso een ontzettend leuke titel, waardoor je het meteen niet vergeet.
Ja, zeker. Ja. Over nagedacht.
Het project bestaat uit 4 onderdelen.
Ja, de basis van het project is eigenlijk het onderzoek wat gedaan is en het rapport wat daar nu uit is gekomen. Maar eigenlijk wat Lisa ook al in de repo een beetje vertelde, we wilden niet alleen maar dat het een rapport zou gaan zijn. Dus vandaar dat er ook een documentaire is gemaakt en dus hier de tentoonstelling
in het Allard Pierson.
In het Allard Pierson, ja, inderdaad. Ja.
En dat is een mini-tentoonstelling, zoals ze dat hier noemen. Hè? In het Allard Pierson. Het Allard Pierson is natuurlijk enorm groot. Hier in de studio hangen 4 plakaten. En daar zijn ook de muziekjes waar Lisa het over had, zijn ook te beluisteren.
Ja.
Zullen we eens even kijken naar want er zijn nog 2 onderdelen. Dus je hebt de documentaire, wanneer wordt die uitgezonden?
Die documentaire is nu gemaakt en die komt in deze weken ook in ieder geval online bij de Theater Encyclopedie en wellicht op andere platformen nog. En we zijn bezig om te kijken of we dat eventueel een keer op tv kunnen krijgen bijvoorbeeld of niet. Maar dat zijn allemaal lopende gesprekken. Ja. En het symposium was dus gisteren wat nog een onderdeel was en dus de tentoonstelling in het rapport.
Oké. Het is een heel gedegen geheel.
Goed, hè?
Zullen we eens even naar de meest linkse, het meest linkse plakkaat gaan? Tim de Wolf.
Ja. Het is misschien nog goed om even te zeggen. Voor het rapport zijn er 17 verzamelaars geïnterviewd. En die zijn onder andere gevraagd over wat heb je nou thuis liggen? Wat voor soort materialen? Is ook in het rapport te lezen dat er in totaal bijna 67.078 toerenplaten in die verzameling.
Nog één keer?
66.765 68 toerenplaten, ruim 30.000 LP's. Dat ligt allemaal bij die mensen thuis.
In totaal, ja.
En we zijn dus, dat zijn dus mensen die verzamelen en soms heel breed verzamelen. Dus bijvoorbeeld gewoon echt van alles, inderdaad, alles van het Nederlandstalige lied op 78 toerenplaten.
Maar sommige, dat is best breed, ja.
Dat is heel breed. Maar sommige mensen inderdaad ook over een specifiek onderwerp. En dan bijvoorbeeld Tim de Wolf, die kwam op een gegeven moment in aanraking met het Antilliaanse, met de Antilliaanse muziek. En door een vriendinnetje dat hij vroeger had uit Curaçao. En is daar vervolgens zich af gaan vragen van, is er ook muziek gemaakt op die eilanden? En in eerste instantie had hij zoiets van, of kwam je daar niet heel erg achter, tot hij op een gegeven moment dus daar wel achter kwam dat het zo was. En is toen eigenlijk alles van die Antilliaanse eilanden gaan verzamelen. Op een gegeven moment heeft hij ook, omdat een bepaald pand failliet ging eigenlijk, daarachter in de berging bleek nog heel veel te staan wat toen niet verkocht is.
Ja, en dus niet alleen van Curaçao, maar van de hele Nederlandse Antillen.
Ja, precies, ja.
Oké, dus moest hij daar ook heel regelmatig heen natuurlijk? Of
ja, hij heeft daar een tijdje gezeten om inderdaad ook dat te inventariseren. En ook met projectsubsidies en zo kon hij dat doen en zorgen dat het bewaard bleef op die manier.
En er wordt daar heel veel muziek gemaakt.
Ja.
Heel eigen, hè?
Ja, zeker, ja.
Ja, ja. Een beetje geënt op Zuid-Amerika natuurlijk.
Ja.
Ja. Zullen we even een klein stukje luisteren?
Ja, is goed.
Even om een klein inkijkje te krijgen.
Sentir vivir aquí, surgiendo esta machine, estrecha natural, de época fatal, comercio siempre by, tataka no kai kai, de preznante de tal, taka vi terrestra. Gente me se crap y sufrí suerte yo, de tempinger aquí, surgen de tabashi, estoy tan natural, en época fatal, surgen de me se crap y sufrí suerte yo.
Nou, zo krijgen we wel een beetje een beeld.
Ja.
Tourhende betekent iedereen. Het gaat over, weet jij iets
meer daarover? Ja, iets over. Het heet Tempo da Brua door Juan C. Lampe. En Tempo da Brua betekent de tijd is slecht. Maar eigenlijk, het liedje relativeert het juist een beetje. Het gaat over het lot van Aruba in de Tweede Wereldoorlog. Het is uitgekomen in 1941. Maar het gaat er juist eigenlijk om dat het daar dan nog niet zo slecht is eigenlijk als misschien men denkt.
Zoals men in Europa het al heel lastig had.
Ja, precies. En het is eigenlijk de eerste lokaal opgenomen handelsplaat, ook in die tijd. En primeur door het gebruik van papiermento. Dus dat is best wel weer een bijzonder...
Dat mocht.
Ja, precies. Ja. Een bijzondere plaat in die collectie bijvoorbeeld. Ja.
En daar was ook nog iets over witte kakkerlakken?
Ja, ja. Misschien eerst even luisteren.
Eerst even luisteren. Leuk.
Pode pra Ana, pra descuido de mamãe, guarda ser é cativo, é cacalaca blanco, tem forma não viva. É casa, da boca, pra comprar mueble bolha de caixa grande de mamãe. Apoye pra ganar, pa' un descuido de mamá, guarda ser el cachico, el cacalaca blanco, la renta de forma no viva.
Kakalaka Blancuna. Ja. Nou, Milko, hebben we daar geluisterd?
Het is een nummer opgenomen rond echt medio 1953. En het lied gaat over hoe kakkerlakken een huis binnendringen en alle bezittingen wegvreten. Maar er wordt hier gesproken over witte kakkerlakken. En dat is een soort die niet bestaat. Dus het vermoeden is dat er misschien wel wordt verwezen dan naar de witte Nederlandse Belastingdienst. En dat het eigenlijk een soort onderliggende boodschap is bij dit verder vrij vrolijke nummer.
Kijk, heerlijk. Ja. Heel mooi. Nou, dat is dan de Antilliaanse verzameling. Ja. Daar kan je dus hier in het Allard Pierson zou je daar nog meer liedjes van kunnen beluisteren. Ja. We gaan even meteen naar de laatste. Er zijn dus 17 verzamelaars. Ja. Ik zag in de catalogus dat het allemaal mannen zijn.
Ja, klopt. We hebben flink gezocht. Nee, we hebben flink gezocht naar vrouwen. Maar die zijn er gewoon bijna niet die in ieder geval op deze schaal verzamelen.
Oké. Die gooi je eerder weg, al die spullen.
Dat weet ik niet.
Die vrouwen zijn altijd zo opgeruimd en netjes. En die mannen vast verzamelen maar.
Ja.
Oké.
Nou, dat is wel grappig. Sam Jong die heeft onder andere bij de 17 verzamelaars thuis geweest. En hij vertelde ook dat... vaak dan als je dan in de woonkamer kwam was een huis, dan was niks te zien van al die platencollecties. Maar als je dan naar de mancave ging, helemaal vol met platen. En dan was dat niet alles, maar er stond op zolder ook nog allemaal kasten. En zo.
En in de schuur.
En in de schuur.
En in het fietsenhok.
Ja, precies. Ja. Dus dat is... het is heel bijzonder wat die mensen in dat hebben. Want het is enerzijds een grote collectie. Inderdaad, waar het vooral om gaat, is dat een complete collectie is van een bepaald iets. Dus het zijn niet per definitie allemaal stuk voor stuk unieke platen. Maar het feit dat dat in zijn geheel bij elkaar staat.
Ja. En wat een werk. Want je moet ook natuurlijk zorgen dat het goed droog blijft. Ja. Je moet er goed voor zorgen.
Ja.
En mensen, ik kan me voorstellen dat mensen in hun omgeving dus denken, oh, die platen doe ik weg. Nou, die doe ik naar Pietje Puk, die verzamelt.
Ja, nee, precies. Dat zodra bekend is dat iemand iets specifieks verzamelt, dan krijgt diegene ook heel veel aanbod van wil je dit ook hebben, enzovoort. Ja. En we hebben inderdaad ook over de toekomst, om misschien nu maar ook de conclusies van het rapport even erin te gooien.
Ja.
Er is ook wel nagedacht, die mensen, het staat natuurlijk bij die mensen thuis, die gaan op een gegeven moment overlijden. Van wat moet er dan mee gebeuren? Wat Lisa ook al in de reportage zegt, het kan niet zo zijn dat een instelling bijvoorbeeld 15.000 platen overneemt. Want die ruimte is er niet, die tijd is er niet. Dus er wordt heel erg nagedacht over een soort samenwerking inderdaad tussen de verzamelaars die de kennis hebben. En de erfgoedinstellingen die bijvoorbeeld meer de condities hebben om platen goed te bewaren en te digitaliseren. Heel veel materiaal is niet gedigitaliseerd, wat bij de mensen thuis staat bijvoorbeeld.
Ja.
Ook om het erfgoed maar levendig te houden en ook voor toekomstige generaties nog bruikbaar te maken. Ja. Dus gaat onder andere een soort pilotproject plaatsvinden met 1 of 2 verzamelaars, waarbij gekeken gaat worden van hoe kunnen we bijvoorbeeld de informatie van die platen metadateren en digitaliseren, zodat het op een handige manier, zodat het bruikbaar kan worden voor de toekomst.
Dat je dingen kunt opzoeken makkelijker als leek of als belangstellende.
Ja, precies. En er is ook wel een soort wens inderdaad om ook de zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten door bijvoorbeeld een soort online portaal met Nederlandse muziek vanaf de 1900 met de audio en bladmuziek en zo te krijgen. Nou, goed, dat zijn dus wensen die uitgesproken worden en dat moet nog blijken of dat inderdaad, dat zijn allemaal vervolgstappen die dan weer moeten plaatsvinden.
Ja, geweldig, want we kunnen het niet missen natuurlijk. Nee. Het mag niet weggegooid worden.
Nee, precies. Nee.
Want we hadden het hier ook al in de studio kort over de laatste waar we even aandacht aan gaan besteden.
Ja, Frits Jonker.
Frits Jonker, de verzamelaar van reclameplaten.
Ja.
Bij ons kwam boven bijvoorbeeld, ik heb nog een singeltje liggen van een hele reclamecampagne over biotex.
Ja.
Je kan het niet voorstellen, dat kleine pakje wat nog steeds in de winkel te krijgen is. Maar dat was vroeger een heuse reclamecampagne met plaatjes. Loekie, Rikkie en nog iemand. Wiki. En die beleefde avonturen met een pakje biotex. Ja, wie verzint het? En dat kenden we allemaal uit ons hoofd.
Ja.
Dus het was een fantastische reclame.
Ja, en ook vaak gewoon voor bekendere mensen ook een leuk zakcentje om op die manier dan bij te verdienen.
Zeker.
Dus die deden dat ook wel vaak.
Ja.
Frits is inderdaad begonnen met het verzamelen, omdat hij eigenlijk niet wist van het bestaan van die reclameplaten. Ik kwam het ooit tegen. Toen dacht hij, niemand verzamelt dit, dus dan ga ik het doen.
Ja.
En zodoende heeft hij best wel weer een verzameling inderdaad daarvoor gekregen.
Zullen we eens een klein stukje luisteren?
Dat is goed.
Heeft uw wagen niet maar zoiets in zijn keel? Voedt uw motor niet te weinig of te veel? Geef uw auto eens een BP Supermix dieet. Kijk hoe fix die reed op dat mix dieet. Geef uw auto niet maar onverschillig wat. Zoek uit welk van de 5 soorten hij graag had. Maak uw auto beste maatjes met de nieuwe automaat waar BP Supermix op staat.
De weg naar het hart van uw wagen lijkt net als bij u door de maag. Dus vraag eens aan uw auto, wat lust jij nu eens graag? Ja, breng uw motor eens een keertje aan de praat. Dan heb ik zo'n idee, dat hij u niet in twijfel laat. En dat u duidelijk verstaat.
Geeft uw wagen niet maar zoiets in zijn keel. Voedt uw motor niet te weinig of te veel. Geef uw auto eens een baby.
Ja, dit is echt zo gedateerd. Dit is geweldig.
Ja, het is heel fijn.
Ja, het is heel fijn dat je zo'n reclame kan maken van lekker de auto met de... Ja, fantastisch.
Ja, dat is nog wel goed. Want bijvoorbeeld ook, als ik het heel kort kan vertellen, nog een klein... wat ook op de muur te zien is van Akai. Dat was een maatschappij die handpick-upjes maakte. Die je dus zelf met je vinger eigenlijk moest ronddraaien. En de reclame was dan juist voor de nieuwe techniek, waarbij je dat dus niet meer zelf hoefde, maar dat je dan juist dat automatisch ging.
Oké.
Dus dat is ook zo'n heel krakerig bandje, maar wel...
Het past ook helemaal hier in de omgeving van de studio, want hier hangen ook allemaal oude opnameapparatuur en kun je de hele geschiedenis zien van geluidstechniek, et cetera. Deze tentoonstelling blijft de komende maanden nog hangen hier.
Zeker, ja.
En de komende maanden, dan hebben we het over begin 24.
Ja, ergens in die eerste maanden nog.
Zeker. Een absolute aanrader om even te gaan luisteren en even te gaan kijken. En een ontzettend leuke documentaire in de grote ruimte hiernaast, gemaakt door Sam de Jong.
Ja, precies.
En dan krijg je een inkijkje in het hoofd en in de verzameling van de verzamelaars.
Ja, de camera gaat mee inderdaad in de man caves en alle beelden zien. Ja.
We gaan luisteren naar een documentaire die ik gemaakt heb over Carina Holla in haar voorbereidingen naar haar nieuwe voorstelling De Dresser. En dat is een verhaal van een acteur die op het punt staat zijn verstand te verliezen. Die vecht voor zijn passie voor theater, zelfs als zijn geest hem dreigt te verlaten. Carina Holle is een zeer bijzondere actrice, maakt al 50 jaar theater. Heeft jarenlang ook alleen theater gemaakt. En zij maakt deze voorstelling over de grootsheid en verval, roem en eenzaamheid, moed en vertwijfeling. Over het leed van de acteur als hij in een maakproces zit. Ze speelt deze voorstelling tot 9 april binnenkort. En dat is op te zoeken op de site van het Pleintheater. Is ze te zien in Amsterdam. Maar ze is ook te zien in Leiden, Enschede, Assen, 's-Hertogenbosch, Den Haag, Delft en Gorinchem. We gaan luisteren naar Carina Holla in haar voorbereidingen voor de voorstelling De Dresser. In 2019 maakte Carina Holla, theatermaakster, de aangrijpende voorstelling Oorlogsvrouwen. Gebaseerd op de vaak onvoorstelbare ervaringen van deze onvoorstelbaar sterke vrouwen, Russische vrouwen. En ze maakte die voorstelling samen met Rowan Kivits en Roman Brasser. En twee jonge mannen die met haar samen het land bestormden. Jullie kregen prachtige recensies. Jullie kregen prachtige reacties. Daarna maakte Carina met haar man Henk van Riemsdijk een nieuwe voorstelling in 2021 over Henry Darger. Een voorstelling die zij baseerde op het bizarre leven van deze man, de alchemist, die zijn verschrikkelijke ervaring heeft omgezet in het goud van zijn fantastische tekeningen en verhalen. Nadat Carina Holla 3 jaar geleden een tekening van Henry Darger zag, raakte ze meteen gefascineerd. Lieflijke, delicate, naakte kleine meisjes met vlindervleugeltjes, horens van een ram en een mannelijk geslachtje. Carina, welkom wederom.
Ja, dank je.
Bij Amsterdam FM. En ja, nu in de podcast moet je nou eens horen.
Ja.
Wat fijn dat je aangeschoven bent. Mm-hmm. We gaan jouw tocht naar een nieuwe voorstelling volgen. Mm-hmm. Maar eerst heel kort even over Henry Darger. Dat was een zonderlinge man.
Ja, heel, heel bijzondere man. Een kluizenaar. Iemand die heel arm in Chicago. Heeft in een kinderterhuis is hij opgegroeid en zag hij de meest verschrikkelijke dingen. Hij kon er niet over praten, maar later in zijn leven is hij dus tekeningen gemaakt waar die gruwelen die hij had meegemaakt allemaal in verwerkt werden. En hij maakte schoon om zijn, voor zijn broodje. Dus overdag schropte hij en 's avonds tekende en schreef hij. Hij sliep nooit, hij had ook een stoel met een veer waardoor hij niet kon slapen. En niemand wist eigenlijk wie hij was. Pas na zijn dood is toen ontdekt dat hij die tekeningen gemaakt heeft. En werden ze voor miljoenen verkocht.
Ja. Op een hele grote rol behang, kan ik me nog herinneren.
Precies, in telefoonboeken aan twee kanten beplakt. Want hij was zo arm dat hij alles van de straat oppakte. Ook stukken touw waar hij dan weer ballen van maakte. En die kamer van hem, dat was eigenlijk een soort middeleeuwse cel, zou je kunnen zeggen. Hele eigen atmosfeer.
Ja. Een intrigerende persoonlijkheid. Ja. Daarvoor heb je dus Oorlogsvrouwen gemaakt.
Ja.
Over intrigerende vrouwen.
Ja.
En nu ga je komend seizoen het theater in met De Dresser.
Mm-hmm.
Wie ben ik niet allemaal geweest? En nog weet ik niet wie ik ben.
Mm-hmm.
Een voorstelling over theater. De meerwaarde van het theater. De waarde van theater. Maar ook over de angst voor de mislukking. En uiteindelijk over de verbeeldingskracht die over het menselijk falen zegeviert. Naar aanleiding van de film The Dresser?
Klopt, dat is mijn eerste inspiratie. Twee acteurs die echt fantastische acteuren acteren. Dus één die is ook lichtelijk aan de drank. En de ander die is een soort oude eikenboom die op het punt staat om te vallen. Hij sterft ook aan het eind. Maar dat
de
was
acteur
het begin.
Of The Dresser?
De acteur, nee, The Dresser is wanhopig.
Ja.
Wanhopig. What about me, sir? What about me?
En die acteur werd gespeeld door het donderkanon Albert Finney.
Ja, fantastisch.
Albert Finney. Ja. En de acteur wordt gespeeld door Albert Finney. Is dat die film?
Tom Courtney is de dresser. Die is fantastisch. Hij heeft ook een geweldige motoriek.
Ja, en is dat die film die begint met dat zo'n heel acteursgezelschap een trein...
Stop that train!
Ja, en dat de trein dan ook stopt.
Ja, klopt.
Ze zijn te laat. De trein begint al langzaam te rijden. Het hele gezelschap moet in die trein, want anders halen ze de volgende plaats niet waar ze moeten spelen.
Ja.
En dan komt hij en hij loopt dat perron op en hij zegt Stop the train! En de trein stopt.
Ja, geweldig.
Prachtig.
Met heel veel rookwolken. Ja, heerlijk.
En die zin zit er ook in? Remmen.
Nee, maar iemand heeft ook al het idee gehad dat we de forcing zo zouden moeten noemen. Stop that train. I wanna get off.
Nu ben je bezig. Je bent aan het maken. Je bent aan het creëren.
Uh-huh.
En je hebt weer dezelfde mensen om je heen verzameld.
Teun Mosk voor... weten we nu al, fantastisch decor door een soort kooi waar ik me dan in bevind. En Matthijs van Bergen, die gaat de kostuums maken voor de dressen, nu ook fantastisch. Die heeft ook jurken voor Maxima gemaakt. Dus ken je nog
goed gezelschap.
Ja.
En dezelfde componist ook weer?
Ja, Rickard Buggert. En daar gaan we dus volgende week gaan we dus naar Zweden, naar Stockholm, om met hem samen te werken aan de muziek.
Ah. Want je bent al best wel gevorderd in wat je wil gaan doen in grote lijnen.
Ja, ik heb 2 maanden in de studio gewerkt. Maar ook al vanaf december aan het schrijven. Dus het is een heel lang proces, maar dat is wel goed. Maar dat is ook heel spannend. Maar stapje voor stapje schuiven in de richting van de première.
Wanneer heb je besloten om deze film eigenlijk tot de nieuwe voorstelling te verheffen?
Ik ben dus een intuïtieve maker, een vrouw. En ik heb het borrelde op. En ook met Darje, zoals in Zweden, waren mensen, omdat ik fysiek speel...
Je hebt
speel,
in Zweden gespeeld,
ja,
met die
3 weken. En mensen waren er helemaal te gek van. En die zeiden, je moet door. En toen kwam ik op dit terecht eigenlijk, op de acteur.
Ja. En... is dit wellicht een uitroepteken, deze voorstelling?
Ja, ik denk er wel over. Maar ik heb ook gehoord dat iemand als Pina Bausch ook steeds zei dat ze mee ophield. Maar het is wel heel intensief. Dus
ja,
ik wil
want
eigenlijk...
je doet het allemaal alleen. Wel met je met Henk, hè, je partner.
Ja, ja.
Maar ik kan me voorstellen, je trekt het allemaal, de hele kar zelf.
Ja, het is heavy stuff. Het houdt me ook wakker en het houdt me ook verbonden met andere mensen. Dus het houdt me ver in van de geraniums.
Jong, mag ik wel zeggen? Ik zit naar je te kijken. Ik denk, nou, ongelooflijk. Ja, ja.
Ja,
en die voorstelling, hè? Want ik zit ook naar een speellijst te kijken. Ja, je hebt een try-out in de CC Amstel, 11 oktober. 12 oktober première. Mm-hmm. Dan gaan we een paar keer met jou afspreken.
Ja,
om je proces te volgen.
Ja, heel goed.
Verheug je je erop?
Ja, enorm. Het is voor mij een feest. En het is voor mij... het vieren van het leven, zeg maar. Het is ook wel 1000 doden sterven, hoor. Daar gaat die voorstelling ook over, van tevoren. Maar ja, ik vind het heerlijk om te spelen en contact met mijn publiek. Mijn publiek is eigenlijk ook mijn regisseur en mijn inspiratiebron. En vooral Amsterdam, omdat ik hier ook al zo lang werk. Het is, het zijn allemaal jaarringen, zou je kunnen zeggen. Mensen van heel vroeger, mensen van nu.
Je hebt een heel trouw publiek.
Ja, godzijdank, halleluja.
Ja. Nou ja, dan rest mij voor nu om jou een goede reis te wensen.
Ja.
En ik hoop dat je met heel veel prachtige muziek terugkomt uit Zweden.
Ja, ik heb al 3 muzieken van hem gekregen. Ja,
tot de volgende keer.
Ja, okay.
Dan hebben we weer een volgend stapje in het hele proces. We zitten voor de 2e keer aan tafel met Carina Holla.
Hallo.
Hallo. Nou, we zitten in een heel levendig Allard Pierson. Er is van alles en nog wat hier aan de hand. Maar wij gaan gewoon even praten over de stand van zaken... betreffende jouw voorstelling, de nieuwe voorstelling, De Dresser.
Ja, fijn.
Ja, we zitten een week voor je eerste try-out.
Oeh.
Ja, En je beleeft nu eigenlijk waar de voorstelling over gaat ook letterlijk. De angsten van artiesten als ze iets moeten gaan doen op toneel.
Ja, klopt. 100 doden sterven. En daarmee opgaan.
Ja, precies.
Leef ik nog? Hoe voel ik me? Heb ik genoeg getraind? Zit mijn stem goed?
Nou, dat is al een mooi lijstje.
Ja, precies.
We hebben het de vorige keer enigszins gehad over oorlogsvrouwen.
Mm-hmm.
Dat speelde jij in 2019 tot en met 2020, maar er is nieuws.
Ja, we gaan het in Lulia. Ik spreek het verkeerd uit, maar dat geeft niet. Het is mijn ezelsbruggetje Lulia. In het noorden van Zweden. En daar zijn we uitgenodigd door Gunilla Reur. En daar gaan we dus in het Engels Warrior Women spelen.
Oh, ja. Helemaal in het noorden van Zweden. Ja. Daar kan iedereen naartoe natuurlijk. Dat is heel eenvoudig.
Ja, klopt.
En dat ligt vlak tegen Finland aan. Ja. En Finland ligt vlak bij Rusland. Dat is een spannende plek.
Ja, daarom. En het gaat over die vrouwen. Hè? Dus die jonge Russische, maar ook Oekraïense vrouwen die dus de oorlog zijn ingetrokken.
Ja.
Dus het is een heel spannend thema.
Ja, zeker. Daar. Zeker. En daarna heb je gespeeld Henry Darger. Daar heb je het ook kort over gehad. Dat was over die man met die kleine tekeningetjes op al die behangrollen.
Ja, klopt.
Ja, ja. En nu de dresser.
Mm-hmm.
De derde van het drieluik.
Ja, klopt.
Ja.
Klopt.
Ja. Jeetje, hoe ver ben je nu?
We hebben een prachtig decor. Dat is een soort rode kooi. En daar hangen allemaal kostuums in van mij die ik ooit gedragen heb. We hebben ook een fantastische kostuumontwerper, Matthijs. En die heeft bijvoorbeeld al die jurken...
Matthijs
keer...
van Bergen?
Ja, die heeft al die jurken eigenlijk een beetje ook tot leven gebracht.
Je bent ook naar Zweden geweest deze zomer.
Ja, het was heel, heel fijn. We hebben daar in dat theater van onze componist, Richard Buggert... Konden we aan het eind van de dag daar doorrepeteren. En we hebben het ook aan een aantal mensen voorgespeeld. Zonder kostuum, zonder decor... Dan denk ik aan Joop Admiraal en het Werktheater. En dan kan ik van alles.
Oh, dat is je inspiratiebron dan?
Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Ook wel Towards a Poor Theater. Dat je eigenlijk in een ruimte met je verbeeldingskracht alles op kan roepen. En dat mensen die keken, die waren het daarmee eens. Ja. Ja.
Is het script af? De muziek is bijna af. Nu ben je het aan het instuderen.
Klopt.
Hoe gaat dat proces dan, omdat jij het eigenlijk allemaal zelf doet? Wanneer zit je op de stoel van de schrijver en wanneer zit je op de stoel van de uitvoerder?
Ja, nou, we zijn eigenlijk al in december begonnen. We hebben samen met Henk in Schiermonnikoog bij Van der Werf hebben we dus een aanvraag geschreven. Hebben we ook contact gehad met andere mensen. Een vrouw, die zei Anita Twaalfhoven bijvoorbeeld, die ons hielp met schrijven, die zei dan, oké, je bent bij de stoel van je moeder. Je moeder legde je kleren over de stoel. Wat roept dat bij je op? Dus toen ben ik die kleren gaan beschrijven. Ik heb heel veel verhalen. Dus ik heb 50 voorstellingen gemaakt nu in totaal. En daar heb ik gewoon een aantal van uitgekozen. En op een gegeven moment blijven daar dan... Er zijn nu 3 verhalen van overgebleven. Dus op een gegeven moment ga je met je verhaal de studio in. Dat was dan in het voorjaar, zomer. Met je dramaturg. En dan ga je samen met hem ga je die dingen uitproberen. Dus in het begin ben je heel woest aan het improviseren. Mensen kijken ernaar, schrikken er soms van. En langzamerhand dikt dat allemaal in totdat je je script hebt. En zelfs nu ben ik nog... Of zijn we, Henk is heel erg goed met de tekst en ook met de intonatie, zijn we bezig om die tekst nog naar de hand te zetten. Dus zo, het is echt een gezamt kunstwerk.
Ja, maar jij zegt, je hebt 50 voorstellingen. Dit is je 50ste voorstelling. En dit is je meest intieme voorstelling?
Ik heb ooit Edge Blessé, Being Hurt, Being Blessed gemaakt. En dit is The Dresser en het gaat wel, er zitten wel verhalen in die ik zelf heb meegemaakt. Het leuke was dat iemand dacht dat het helemaal geschreven was door Roland Topor. Maar het is een mengeling van invloeden.
En die invloed is onder andere de film The Dresser.
Oh ja. Ja.
Met Albert Finney was dat?
Ja, precies. Ja, die speelt acteur. En ze spelen zo fantastisch. Dus niet kitsch. Het is ook een soort van waanzin, maar zo helemaal uit het hart. Dus dan hoor je hem opeens van... Want het is dan in de Tweede Wereldoorlog en schrikt zich dood van alle bommen.
Ja, goed.
Over bloemen?
Ja, maar dat hebben we nu naar deze tijd verplaatst. Dus ik ga niet meer zeggen Tweede Wereldoorlog, maar ik zeg gewoon oorlog. En dat is ook de Oekraïne natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Ja, dus zo.
Hey, heb je zin in volgende week?
Want ja, het wordt een feestje. Het wordt echt een feestje. Er komen ontzettend leuke mensen.
Ja.
Ik draag de voorstelling ook op aan Amsterdam en alle fantastische
mooi.
Mensen die mij geholpen hebben en die me gemaakt hebben tot wie ik nu ben.
Oké, 12 oktober première.
Ja,
Jeetje. Nou, jij gaat nog enorm genieten van deze laatste repetitieweek.
Ja.
En dan spreken we je volgende week.
Ja, fantastisch. Ik zou zeggen, kom het zien.
Ja.
Kom dat zien.
En de hele voorstelling wordt gespeeld tot en met april 2024. Het is première geweest.
Mm-hmm.
Ik zit in de kleedkamer boven bij de CC Amstel. Het stof is een beetje neergedaald na gisteravond. Mm-hmm. Ik zit tegenover Henk van Riemsdijk en Carina Holla. We hebben elkaar de vorige week gesproken.
Mm-hmm.
En ik ben gisteren wezen kijken.
Mm-hmm.
En ik was zeer onder de indruk.
Ah, fijn.
En vond het heel mooi. En daar zit gewoon alles in. En het is fascinerend.
Ah, dank.
Van het moment dat je eigenlijk, dan doe ik een klein spoiler alertje, dat je in de hoek staat en mensen komen binnen. Kan je de ogen al niet meer van je afhouden.
Nou, dus, gelukkig maar.
Ja.
Lang opgeoefend.
Mooi. En fijn dat we nu het derde gesprek inkoppen.
Mm-hmm.
Ja, de première was gisteravond. Ja. En vanavond sta je hier weer in de CC Amstel.
Ja.
Hoor een diepe zucht. Hoe was het?
Nou, het was fantastisch. Jou. Het is echt een van de mooiste avonden van mijn leven. En het was zo een droom die werkelijkheid werd. En ja, dan is Amsterdam zo verrukkelijk met al die bijzondere mensen die allemaal als één man aan het einde gingen staan en een heel lang applaus gaven. En ook met mijn medewerkers, het waren allemaal zulke talentvolle, of zijn allemaal zulke talentvolle mensen. En er was zoveel warmte en zoveel liefde en zoveel bejouwing, zou ik maar zeggen. Dus ik heb er bijna geen woorden voor. Het was overrompelend, fantastisch, fascinerend. Ik ben tijden niet zo gelukkig geweest als gisteravond.
Nou, wat mooi. Nou, dan eindigen we daarmee. Nee, geweldig. Ja. Je voelde ook, en dat is ook wel magisch, dat iedereen die in die zaal zat, die gunde jou deze voorstelling.
Ja.
Ik vond het ontroerend om te zien hoeveel liefde inderdaad vanuit de zaal jullie allebei gingen eigenlijk.
Ja, en ook hoe mensen elkaar omhelzen toen ze elkaar zagen en zo. Dat zie ik dan natuurlijk allemaal als ik in die hoek sta.
Ja.
Dat is ook.
Ja. Dus ik wil even naar Henk. Hoe was het voor jou?
Spannend, omdat ik op het toneel zit.
Ja, je zit helemaal in beeld.
Helemaal in beeld. Dat komt door Geert-Jan Reinders. Die kwam kijken in een repetitie. En die zei, het mist kader. En toen belde hij mij later op. En die zei, ik heb een oplossing. Jij moet op toneel zitten. En dan weten de mensen dat het iemand is die achter de schermen, die niet op durft te gaan. En dan is het veel duidelijker setting. En dat hebben we dus gedaan.
Ja.
En
nou, het is ook heel mooi om jou helemaal vastgelijmd te zien aan wat Carina doet.
Ja, omdat ik het geluid dan zit te schuiven, moet je natuurlijk heel erg meegaan met de voorstelling en erin zitten. Dus, en dat doe ik eigenlijk altijd.
Jullie ademen samen bijna.
Ja.
En je zit ook naar twee enorme vakmensen te kijken die enorm in een focus en in een bubbel zitten met z'n tweeën waar wij bij mogen zijn.
Ja.
Hoe was het voor jou, Henk? Want voor jou was het de eerste keer dat je op toneel zat
voor mij was
tijdens
het eerste
de voorstelling.
Keer. En, nou ja, omdat ik zo geconcentreerd ben op Carina, vergeet ik, hoef ik niet bang te zijn.
En schrik je dan niet als die zaal opeens lacht?
Nee.
Ja.
Maar dus doordat ik een functie heb, werkt het voor mij.
Oké, mooi.
En die strijd over volumes van de muziek, dat hebben wij altijd met elkaar. Omdat, want je moet het in de zaal moet het goed zijn, maar op toneel wil Karin het altijd harder hebben.
Dat, ja. Ja, steun mij enorm.
Ik krijg echt een kijkje in de keuken.
Ja, 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 muziek draagt mij. En daardoor hou ik op met piekeren. Of dan kan ik dromen, zeg maar. Dat is gewoon belangrijk. Ja.
En omdat het beweging...
Ja, ja, wie beweegt nou theater is. Niemand, toch?
Ja. En maar Henk, we hadden het de laatste keer over dat jij eigenlijk ook de laatste weken de voorstelling hebt geregisseerd.
Aangescherpt. Henk heeft het enorm aangescherpt. Waar gaat het nou over? Wat zeg je daar? Hoe kom je van het een naar het andere? Ja, gewoon dingen die nog niet opgelost waren, heeft hij aangescherpt. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk.
Ja. Ja.
Het werkproces bij Karin is altijd heel ingewikkeld. Ja. Zij maakt in de studio, nodigt ze mensen uit. En die zeggen er dan wat over. Dus dan krijg je een heleboel verschillende meningen. En dan gaat het weer deze kant op, dan gaat het weer die kant op. En uiteindelijk komt het dan samen. En worden de beslissingen genomen. Heel veel mensen helpen mee.
Als je laat iemand het opnemen, dan kijk je ernaar en dan zeg je... daar moet echt gewoon variatie in. Dat zegt Henk. Weet je, ja. En daar heb je gewoon wat aan. En dat is scherp en het is naar.
Ja, nou ja, maar dat is een beetje de dimensie, denk ik. Wat ook gisteren heel bijzonder maakt. Is dat, ja, jullie zitten allebei te vechten op de microfoon. Dat is ook wel leuk. Is dat je een heel liefdevol kijkje krijgt in jullie keuken. Letterlijk, want jullie gaan gewoon door aan de keukentafel. Ja. En mag je alles zeggen, Henk?
Ik moet voorzichtig zijn, maar wat ik zie bij Karina, ik ken haar natuurlijk van, ik heb alles meegemaakt.
Ja.
Dus ik zie wanneer iets nieuw is of wanneer iets makkelijk en gekend is.
Dat of een herhaalde truc
ja,
is.
Dus,
of,
ja, 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 precies. En, dus, en je moet natuurlijk, dit is een ander onderwerp, dat moet gewoon helemaal iets eigens zijn.
Ja.
Dus dat, maar in de repetities heb je nodig dat je pakt uit wat je al weet. Ja. Dus in het begin zie je heel veel clichés voorbij. En
daar moet je doorheen gaan. Ja. Door die clichés. Ja. Ja.
Precies. Ja. En dat gebeurt ook wel. Maar voor mij is dat altijd heel vervelend om te zien.
Houd je hart vast.
Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het repetitieproces. Dat je eerst probeert tussen aanhalingstekens ook de lelijke dingen te doen. Zodat je uiteindelijk kan weggooien en het mooie overhoudt. Het
ja,
nieuwe
zeker.
Misschien.
En ook dat papier. Dus we hebben nu script. Dus soms blijft het gewoon een beetje plat script. En dat script moet je weer tot leven brengen.
En
dus
fysiek maken waarschijnlijk.
Ja, dus je moet weer het platte loslaten en het gaan beleven. Dus Henk zei ook steeds, het moet vanuit je ervaring komen. Dus,
als je dan op zoek gaat, hè, ja. Heb je dan meteen het gevoel van... wacht even, dit klopt wel, dit klopt niet. Alleen ik moet het nog verder uitdiepen. Of is dat toch elke dag, als je gaat repeteren, weer opnieuw zoeken?
Nou, het wordt je als het ware gegeven. Dus ik had eerst heel veel verhalen van wat ik allemaal heb meegemaakt. Vanaf de theaterschool tot nu. Ook het begin in de modderbad. En dat ik dan het gevoel had dat ik Calais naar Dover zwom. En dat me een fysieke ervaring gaf. En dan blijven gewoon een aantal verhalen van je denkt, nou, daar zit wat in. Dat kan ik theatraal vertalen. Zoals bijvoorbeeld in Brazilië, dat daar het licht uitgaat. En dat je dan moet kiezen of in het donker blijven of achter het licht aanrennen. En in de studio was dat al theatraal. Dus dan denk je, nou, dat is wat. Of de sjamaan die dan mij in zijn nakie ontvangt met een enorme drankkegel. En dan dat je hem voor je uit moet kleden. Dat je alleen je onderbroek aanhoudt. Dat geeft een soort spanning. Mm-hmm. En dat je denkt, nou, dat is ook wel wat. Dus die houden er ook in. En dan heel veel dingen vallen af. Die werken dan niet. En dat doe je ook door doorlopen te houden. Daar mensen voor uit te nodigen. En dan kijken hoe het werkt.
Het is echt een soort kneden.
Ja, ja. Ja, en daar doen we dan maanden over. Ze zijn begonnen met die subsidieaanvraag die niet door is gegaan. Maar goed, en vanaf het begin had Henk ook al iets van, ja, de dresser, moet je dat nou wel doen? Maar dat is zoiets van, de dresser, dat geeft een soort akoestiek bij de mensen. Het doet ze denken aan die films, het doet ze denken aan dat acteren, wat zo in die film ook zo heel intens en heel bijzonder is. Dus daar hebben we eigenlijk steeds een beetje... Hij was daar nooit tevreden mee. Hij was nooit zoiets van, nou, de deugd van geen meter. Waarom noem je het niet iets anders? Het gaat over een acteur. Waarom noem je het niet de acteur? Dus we hebben eigenlijk steeds, was hij een beetje ongelukkig. Ik weet niet of hij nou gelukkig is geworden, hoor. Maar goed, dus...
Zullen we het een vraag, hè?
Ja.
Ben je gelukkig geworden, Henk?
Ja, want het was moeilijk. Kan je wilde dat thema doen van een acteur die in crisis is en die einde van zijn leven. Maar ze wilde het niet de dresser letterlijk doen. Dat is een bestaand stuk.
Ligt de focus op degene die iemand aankleedt die een acteur is.
Klopt, dus ze wilde heel iets anders doen. Maar er zit er toch wel. Ze was wel geïnspireerd daardoor. Ik ben eigenlijk haar assistent de hele
Jij
tijd.
Jij bent eigenlijk de dresser.
In zekere zin ben ik die rol. En het was moeilijk om. Het gaat over Carina, maar het moet ook over een acteur gaan. Die balans te vinden.
Ik vind dit, waar we net op uitkomen is eigenlijk wel. Want jij zit op dat toneel. Ja. Jij kleedt haar bijna met de muziek.
Ja.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen: de dresser.
Ja. Ja. Ja.
Dan ben jij de dresser. Ja. En Carina is Albert Finney. Dat jullie dat samen die voorstelling brengen, eigenlijk.
Ja,
zegt Geert-Jan ook. Het gaat eigenlijk over jullie. En als je dat niet inziet en als je dat niet gebruikt, dan ben je oliedom.
Is er deze week. Want vorige week had je een eerste try-out volgens mij al achter de kiezen. Nee, want dat was afgelopen woensdag. Maar je was al wel ver in het proces. Is het de laatste week nog veel gesneuveld? Of
niet gesneuveld, maar gewoon preciezer gemaakt.
En geïntensiveerd.
Die jurken omhoog trekken. Dat had ik ook nog niet gedaan.
Als een soort trekkenwand, hè?
Ja, en kijken in het licht werken. En op de muziek. Dus we hebben onze componist Richard Buggert is speciaal uit Stockholm gekomen. Die heeft overgangen gemaakt. Dat is ook een nieuwe muziek. Daar heb ik niet al te vast aangehouden. Kan ik ook nog wel eens koppig in zijn. Maar. En wat is veranderd?
Want je hebt deze week gemonteerd. Dus dan komt alles in het theater bij elkaar.
Lichtstanden maken ook. Dat is dodelijk vermoeiend natuurlijk.
Ja, je moet er natuurlijk alles maar bij zijn. Ja, je kunt niet even denken van deze scène
zit
ik niet.
Ik heb ook al gevraagd om een stand-in, maar dat heb ik niet voor elkaar gekregen.
Ja. En die muziek, is dat dan, die geeft je vleugels?
Ja, absoluut. Anders zou het toneel zijn, maar als ik opkom en ik loop, dan krijg ik al meteen een ritme daaronder en dat helpt me bij de motoriek, maar het helpt me ook bij het vinden van het personage.
Deze voorstelling is, zou je kunnen zeggen, de laatste van een drieluik, alhoewel je 50 voorstellingen hebt gemaakt. Hoe is dat dan? Denk je van, nou, dit is de laatste keer monteren, dit is de laatste keer een eerste try-out, dit was mijn laatste première, of wil je zover niet denken?
Nou, een beetje wel, maar het maakt ook wel extra feestelijk. Maar ik weet ook wel dat het een soort melancholische ondertoon heeft. En dat mensen op zo'n manier ook wel naar me kijken. Van, is het misschien de laatste keer dat ze er zien? Of het is een beetje een historisch moment.
Ja,
maar ik heb het ook al eerder gedacht. En we hebben ook al eerder aan een afscheid gedacht. En onze Richard, die veel van ons houdt, de componist, die zegt, popgroepen die nemen ook steeds afscheid en komen dan weer terug.
Heintje Davids.
Ja, dat is in Nederland zo, maar gelukkig in Zweden vergelijken ze je dan met een popster. Dat is veel beter. En dus we zien het, maar het is wel een enorme onderneming. We doen alles zelf en denk ook wel eens van, hou het wel vol. Vallen we niet dood neer op het toneel. Dus, maar ik bedoel, het is wel. Het is keihard werken. Maar ja, zoals zo'n avond als gisteravond, dan is het allemaal weer wauw.
Poetst alles weg.
Ja, poetst alles weg. Spoelt alles door.
Het is ook ontzettend fysiek wat je doet, hè?
Ja.
Merk je dan dat je ook bij de keuzes van scènes of van dingen die je kiest om die rol neer te zetten of de verhalen te vertellen op die manier, dat je nu anders fysieke keuzes maakt omdat je
iets
op leeftijd bent?
Ja, we hebben oude opname van Topor gezien en dan kon ik een brug maken, dus ik stond en dan ging ik zo helemaal achterover. Nee, ik had ook zoiets van, Jezus, dat je dat kon, zeg.
Dat nou ja, dus, eenmaal.
Ja, precies. En nou heb je die vogeldans.
Wat komt er voor in de plaats, vind je? Omdat je nu andere keuzes maakt wellicht, om het vol te kunnen houden.
Ja, de moed om stil te zijn met het publiek. Dus Adriaan van Dis die schreef, Het is een stille voorstelling en ik heb de rillingen door de ruggen van de mensen zien gaan. En dus die stilte, dat is een soort wonder geworden. Dus daar, zodat je deelt met je publiek, dat je samen reflecteert over leven en dood. Dus dat heb ik erbij gekregen, zeg maar.
Ja, gevulde stilte.
Ja.
Nou, geniet vanavond van de eerste voorstelling na de première.
Ja, is goed.
En dan ga je nog door tot en met april.
Ja.
Mensen kunnen alle informatie vinden over de voorstelling op www.carinarolla.nl. En Carina is met een K.
Komt dat zien, komt dat zien.
Ja, dank jullie wel. En heel veel plezier en volle zalen gewenst.
Ja, dank.
Dit waren drie gesprekken in aanloop naar de première en na afloop van de première met Carina Holla en Henk van Riemsdijk. Carina Holla in de voorstelling The Dresser. U luisterde naar Moet je nou eens horen. Dank aan mijn tafelgenoot Milko Fijnebuik voor al zijn prachtige informatie en verhalen. En kom vooral naar het Allard Pierson. Wij danken het Allard Pierson voor de gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En voor nu zeg ik tot horens.